Niet zo lang geleden was Tom Baas hier te gast. De Vlaamse tv-reiziger die de steilste helling beklimt, zich bij de laatste kannibalenstam voegt voor het diner en zelf als het moet zijn Boeing landt. Vlaanderen heeft nog een wonderlijke tv-reiziger. Arnoud Hoube, die zit tegenover me. Het andere uiterste zou je kunnen zeggen, maar ook succesvol. Hoube en zijn crew reizen te voet. 'S Avonds prikken ze hun blaren door in een tentje en 100 dagen lopen ze met gemak 5000 kilometer zonder probleem langs de route naar Compostela, langs de frontlijn van wereldoorlogen, in het voetspoor van Belgische avonturiers. De ontmoetingen onderweg lijken allemaal toevallig, niet geregisseerd, maar heel naturel en regelmatig. Hoe moet ik het zeggen? Poëtisch. Dit keer een tocht langs de Noordzee. 5000 kilometer met altijd de zee aan de rechterkant. En er is ook een boek bij verschenen rond de Noordzee. En die serie wordt nu ook door de VPRO in Nederland uitgezonden. Arnoud Hoube werd geboren in 1976 en woont in de buurt van Brussel. Arnoud, hartelijk welkom.
Goedenavond.
Welkom. Een wandelaar. Ben je altijd een wandelaar geweest?
Eigenlijk wel. Wandelen is iets... Dat heel natuurlijk bij mij in het bloed zit. Dat is eigenlijk de meest natuurlijke manier van reizen, vind ik. Van uzelf voortbewegen. Ook door de stad. Ik wandel liever door de stad dan dat ik door de stad fiets. Als je wandelt, valt er heel veel op rondom u. Uw zintuigen gaan openstaan. Je hebt ook voor detail. Fietsen gaat mij eigenlijk al te snel. En ja, wandelen en daarbij hoort ook verloren lopen. En dat is iets wat ik heel interessant vind en wat ik natuurlijk ook heel graag gebruik in het reportage maken. Die is eigenlijk plannen wat je gaat afstappen. Maar van het moment dat je dan natuurlijk dan je traject niet haalt of verloren loopt of ergens anders terechtkomt, dan begint eigenlijk voor het stukje het avontuur. Hè. En dat is het avontuur dat ik op zoek.
Je was lange tijd verslaggever voor de Belgische versie van Man bijt hond onder meer. En voor heel veel andere programma's trouwens. En op een zeker ogenblik begon je die tocht naar Compostela. Te voet, zoals heel veel pelgrims dat doen. Met het enige verschil dat je zo'n beetje dagelijks een reportage moest afleveren.
Ja.
Wandelen met een deadline.
Maar dat was eigenlijk niet wandelen met een deadline. Dat was eigenlijk in de tijd dat de camera's allemaal kleiner werden. Het was eigenlijk een revolutie geweest binnen de televisiewereld, dat de camera draagbaar wordt en dat de opslagcapaciteit van die camera's ook ontzettend verhoogde. Nu is dat allemaal digitaal. Vroeger moest je eigenlijk cassettes meepakken en meesleuren. Dus uit die technologie hadden we dan eigenlijk een soort rugzak ontwikkeld waar dat dan op mijn schouder ook een cameraatje uitstak. En die keek bij wijze van spreken als een papegaai over mijn schouder mee naar de mensen en de landschappen en de paden die ik bewandelde. En zo bracht ik eigenlijk telkens 2 keer per week verslag uit binnen het programma Man bij het hond, van wie dat ik ontmoet had of waar dat ik geslapen had of wat mij opgevallen was of welke vogel dat ik had kunnen spotten enzovoort. Dus dat was eigenlijk zo één groot vervolgverhaal dat door heel veel mensen gevolgd werd, net omdat het denk ik ook verrassend was. Dat was ook natuurlijk het hele leuke aan die tocht naar Compostela. Alles kon aan bod komen op die tocht.
Je wist van tevoren niet wat je ging treffen. Je werd niet erop uitgestuurd om iets te halen. Nee, je liep en wat op je pad kwam, kon een verhaal worden.
Ja, dat is eigenlijk de meeste... Absoluut. Wat ik niet zo van hou, is zo van op voorhand afspreken met mensen om ze dan te gaan interviewen. Daar ben ik op zich niet zo goed in. Waarom niet? Meestal zijn die mensen dan ook een beetje nerveus als je aankomt of zijn ze helemaal opgekleed. En dan zijn er weer andere mensen rond omdat de televisie komt. Dan grijp je eigenlijk heel veel in het leven van mensen. Het staat dan een beetje op stelten. En dan krijg je zo wat artificiële ontmoetingen of voorgekoude kost. Terwijl als je zelf te voet onderweg gaat en je maakt je eigenlijk nederig naar het landschap toe en naar de mensen toe dat je gaat tegenkomen. Want je bent een kwetsbaar iemand. Je bent iemand met een rugzak, met een regenjas aan, met wandelschoenen aan. Je stelt je kwetsbaar op. Je bent onderweg op de tocht en je komt mensen tegen langs je pad. En dat geeft de meest, natuurlijke ontmoetingen. En die mensen zijn ook altijd bereid om u te helpen, want ik ben ook niet de beste kaartlezer.
In de nieuwe serie ben je nat geregend op zoek naar een paraplu. Loop je langs de Vlaamse kust. En die zoektocht naar een paraplu leidt tot een hele bijzondere ontmoeting met een vrouw die een leven van wilde achter de rug heeft. Ja. Die al haar champagne toasts met je bespreekt. Dat is interessant. Je bent niet de ster. Je bent niet de man van de televisie die langskomt. Zij helpen jou. Jij bent de afhankelijke persoon. Oneerbiedig gezegd, jij bent de sukkel nat geregend met moeie voeten, die komt aanschokken en zij denken dat ze jou willen helpen. Ze vinden jou kwetsbaar.
Maar dat is ook zo, als je natuurlijk op tocht gaat en je hebt enkel een rugzak bij en een landkaart, ja, dan ben je kwetsbaar. Je bent kwetsbaar in het landschap. Je bent niet die reporter uit Hilversum die even in zijn chique auto met de jasje aan en eventueel een sjaaltje aan stopt en even het verhaal komt opnemen en dan terug naar huis rijdt. Nee, je bent onderweg en je bent misschien wat vuil, natgerend, je bent moe. Voilà, dat is een heel mooie binnenkomer bij mensen. En dat opent deuren, dat opent warmte. Mensen schenken al een keer gemakkelijk een tas soep uit of een tas koffie uit of een pintje als het laat wordt. En vragen nu binnen. En ja, dat is eigenlijk gewoon vreemd om uit te leggen, maar dat is eigenlijk gewoon de basis misschien gewoon wat het is om mensen te ontmoeten of tot gesprekken te komen. Ik denk dat we dan misschien allemaal wat verleerd zijn. Dat klinkt wat clichéachtig of wat hoogdraverig, maar het is ongelooflijk gemakkelijk om met mensen te beginnen babbelen eigenlijk en om bij verhalen uit te komen.
Dat lijkt me niet makkelijk. Dat is een talent dat jij toevallig hebt.
Ja, misschien.
Er zit dat verhaal van een vrouw die jou uitnodigt en jij vraagt goed door en dan vertelt ze dat alweer een tijd geleden de dochter is overleden omdat de man een fout maakte in het verkeer. Een kleine fout, hij gaf geen voorrang. En die vrouw vertelt jou...
Oh, dat was...
Dat heeft ze volgens mij nooit aan iemand anders verteld, dat ze het hem nog steeds kwalijk neemt.
Oh, ik had niet verwacht dat je hierover zou beginnen. Dat is inderdaad een van de ontmoetingen die op mijn netvlies gebrand staat. Dat is een ontmoeting die ik had op mijn weg naar Compostela. En ik was inderdaad ergens in een of ander... God vergeet of ingeslapen Frans dorpje beland. En ik had geen zin om te beginnen stappen die dag, want het was weer heel de dag langs een kanaal. En langs een kanaal stappen kan heel saai zijn, want dan loop je op zo'n een trekkerspad ernaast en er verandert weinig in het landschap. Dus ik was zo wat aan het treuzelen in dat dorp. En ineens rook ik allemaal, hoe zeg, de lekkere geuren van iemand die heel goed aan het koken was. En... zo kwam ik bij die vrouw terecht die mij binnenvroeg. Wie zei de gek? Ik zeg, je suis un pèlerin belge. Ik ben een Belgische pelgrim. Je me promène. Ik ben onderweg naar Compostela. Ah, monsieur, pit, patati, patata. Komt u binnen. En dus ik mocht direct bij die vrouw binnen in de keuken zijn. Ik krijg iets om te drinken. Ze vraagt of ik hier iets sterks bij wil. En ze begint te vertellen... Heel spontaan. En ze vertelt dus ook langs haar neusweg... Ja, normaal is mijn man hier altijd... Hè, want het was duidelijk een gepensioneerde vrouw, een oudere vrouw. Normaal is mijn man altijd thuis, maar die is nu weg... omdat hij de vlag is gaan dragen van de oud-strijders. Dus die man was op een of andere herdenking... waar dat hij ene keer op het jaar naartoe moest gaan. En dus net op dat moment... kom ik, een wildvreemde, een grote Vlaming met een grote rugzak, terecht in de keuken van die mevrouw die ineens helemaal opfleurt en eigenlijk heel vertrouwelijk met mij omgaat. En wij lachen wat, wij kirren wat en we vertellen wat. En ik wil bijna afscheid nemen en ik zeg eigenlijk nog iets wat ik bijna altijd zei tegen de mensen dat ik tegenkwam. En madame la vie, wat heeft dat u gebracht, het leven? Het was bijna... bijna mijn afscheid. En op dat moment begint zij te vertellen wat dat jij nu net vertelde. Ach meneer, mijn leven, begint ze te vertellen. Ik had een dochter, ik had toch gewoon zo'n schone dochter. Het was bijna een mantra dat ze vertelde. Ik moest er niet in kniepen. Het kwam er eigenlijk in 2 minuten televisie, 2 minuten quote uit. Ah meneer, mijn leven, ik had een prachtige dochter, ze heette Nathalie. En we waren aan het rijden. Ah meneer, we waren aan het rijden in de auto. En ik zei nog tegen mijn man die aan het stuur zat... Rijd toch trager, maar hij wou niet luisteren naar mij, meneer, hij wou niet luisteren naar mij. En ik zei nog, rij nog trager, en ineens boem, zegt ze, wat een botsing. En mijn dochter, zegt ze, Nathalie is in mijn armen gestorven. En bleek dan ook, dat ze haar eigen man nooit had vergeven, dat ze niet naar haar geluisterd had. En ze vertelt dat en alleen het feit dat ik het nog zo als een film voor mij zie... Het is misschien 10 jaar geleden dat ik die ontmoeting heb gehad... maar ik zie dat nog als een film voor mij. Het feit dat ze dat aan mij vertelden en toevertrouwden... en ze pakten mij mee naar boven. En die kinderkamer die daar nog 20 jaar lang onaangeroerd is gebleven... een kinderkamer alleen van de Nathalieke... dat daar nog dat bedje was nog gedekt gelijk dat het 20 jaar geleden was. En die vrouw die mij daar de hartverscheurend verhaal vertelt... en eigenlijk ook aan mij vertelt... dat ze nog altijd haar man niet vergeven heeft. En toch die machteloosheid van haar... van niet durven scheiden van die man... Hè? afhankelijk zijnde waarschijnlijk in dat klein Frans dorp, misschien ook geen werk hebben en dan toch afhankelijk uit het hand hebben moeten eten van die man. En nog altijd samen zijn eigenlijk met de man die ze voor stukken toch veracht. En ineens was ik daar deelgenoot van en ja, ook heel ongepland allemaal en dat overkomt.
Maar dat had je niet kunnen plannen. Als je had gebeld, wij zijn van de televisie op zoek naar,
nee,
naar moeders van overleden dochters die hun vrouw of die hun man iets kwalijk nemen, dat was nooit gelukt.
Nee.
Dit kan alleen als het zo'n spontane ontmoeting is.
Absoluut. Anders zit die man daarnaast of anders. Allee, ja.
Hebben ze nagedacht? Ja. Wat zeg ik eigenlijk? Er is er nog een die in Nederland beroemd werd. Die ook in alle rubrieken terugkwam, want komisch. Je gaat naar Santiago de Compostela. Niet alleen het religieuze motief, maar ook omdat je ontspanning zoekt. Bezinning, even weg wil van je leven. Maar daar is natuurlijk de mobiele telefoon. Een van de pelgrims die je tegenkomt, wordt elke minuut gebeld. En hoewel die op een soort religieuze tocht is, leidt dat tot een hartstochtelijk gevloek.
Ja.
Een hilarisch fragment. In werkelijkheid duurt het nog veel langer. Van hoe deze man zijn tocht aflegt.
Ik ga leven.
Ja?
Oh ja. Dat liefst dat ik doe. Ik kijk op mijn gemak wandelen.
Wat blijft?
Zessen.
Nog 6 kilometers. Wat rij leeg. Godverdomme. Dat is beter. Kijk, ik heb hem opgevuld deze morgen. Godverdomme.
Hallo.
Filip. Godverdomme, het valt wel een vee. Kijk. Tom, godverdomme. Trek dan de riemen. Godverdomme.
Ik heb het gelach van de blooper-rubriek eronder gelaten, omdat dat het eigenlijk wel gepast is. Dat zat in jouw reportage uiteraard er niet in. Hilarisch natuurlijk.
Ja, het is dat. Het is niet altijd heel veel verdriet of ze dan boven komt te stappen en op reis gaan en rondtrekken. Ik bedoel, hoort ook gewoon heel veel fun bij. Hè? Ik bedoel, dat is gewoon. En je komt in heel grappige of tragicomische situaties terecht. Gelijk hier, een Vlaming dat ik ontmoet had aan het monumentje van de laatste 100 kilometer naar Compostela. Want als je in Compostela aankomt, je bent pas een officiële pelgrim als je 100 kilometer hebt gestapt. En dan krijg je dus ook van het instituut, van de kathedraal, krijg je dan een diploma dat je een echte pelgrim bent. Wat was er nu gebeurd? Ik had ook weer toevallig aan dat paaltje een bus Belgen zien uitstappen die daar met een georganiseerde reis naartoe waren getrokken om allemaal hun diploma te halen om officieel pelgrim te worden. En dat was natuurlijk heel grappig, want dan zaten al die Vlamingen die daar dus zich verzamelden rond dat monumentje. En ik raak aan de babbel met een heel bijzonder figuur, met dat mannetje dat je nu net gehoord hebt, die ook had wat vlaggen op zijn rugzak had gehangen. Die zag ook heel grappig en bijzonder uit en die had een heel levensverhaal, vertellen allemaal. Maar met dat we babbelen, en met dat hij toch ook een dagje ouder was, raakte hij eigenlijk altijd maar verder en verder, hoe zeg je, afgezonderd van zijn groep. En dat eindigt dus in een soort telefoniedebakkelen. Dat hij dus heel de tijd wordt opgebeld door de bus eigenlijk die de pelgrims naar hun hotel ging brengen. En want dus die pelgrims die vertrokken aan paal 100. En ze moesten 100 kilometer stappen. En elke dag moesten ze 25 kilometer stappen. En dan reden ze met de bus naar Compostela om te gaan slapen al. En dan de volgende dag bracht de bus dan naar het punt waar ze gestopt waren. Maar hij had dus te veel gebabbeld met mij. Hij was ook niet goed ter conditie waarschijnlijk. Was afgezonderd van de bus. En ineens slaagt dat om in een soort paniek. In het moment dat hij de hele tijd wordt opgebeld. En ineens zag je zo die mens die eigenlijk naar Compostela was gekomen of naar Spanje was gekomen om te ontspannen, om ergens een soort innerlijk moment te beleven, eigenlijk zoveel stress krijgen van zijn cellfoon, van zijn telefoon, dat hij al zijn geloof, al zijn overtuiging verloor en begon te vloeken en te kwaad te zijn op zijn telefoon. En dan viel die batterij nog heel de tijd plat en dan moest hij plassen. En terwijl hij aan het plassen was, en eigenlijk met zijn piemel in zijn hand, bij wijze van spreken, langs de kant stond dat zijn telefoon terug afging. Dus dat was een situatie die escaleerde, maar bijzonder grappig was.
Fantastische televisie. Het werd een enorm succes en inmiddels is het voor jou een succesformule geworden. De wandelende televisie. Je hebt een tocht gemaakt over de wereldoorlogen. Deel 1 en deel 2. In het voetspoor van helden van België. Oude avonturiers. Dit keer de Noordzee. Je maakt de reis van Antwerpen naar Brugge. Of andersom. Daar wil ik even vanaf zijn. Dat is een normaal klein stukje. Maar jij doet het de andere kant op, waardoor je al met al 5000 kilometer aflegt met de zee aan je rechterhand. Hoe is het om te reizen met een cameraploeg? Want die moeten ook wandelen. En jullie moeten kijken, hebben we het materiaal? En jullie hebben ook afspraken onderweg. Jullie komen te laat. Lange stukken is er niemand. Kom je niemand tegen?
Mm-hmm.
Moet je toch iets hebben? Dus er moet wel degelijk gewerkt worden. En dat allemaal te voet.
Allemaal te voet, maar ik moet er eerlijk bij zeggen. Hè, voor die Compostela heb ik alles gewandeld. Omdat dat echt wel bij de identiteit van de Pelgrim hoort. Hier bij Rond de Noordzee of in niemandsland stappen. Hè, van Nieuwpoort naar Turkije. Lift ik ook wel. Of pak ik bussen of treinen. Dus daar ben ik minder slaaf van de kilometer. Van het moment dat ik wel dat iemand interessant tegenkomt. Of dat ik in een interessante situatie verwikkeld ben. Blijf ik wel filmen en voel ik niet de last van. Ik moet nu direct beginnen doorstappen. Dus ik laat me nogal leiden door het toeval en door waar ik terechtkom. En als ik ergens te lang blijf hangen, dan lift ik wel naar het volgende punt. Of neem ik de trein. Dus het is eigenlijk, ja.
Die stress is er wel vanaf.
Ja, het is niet kilometers malen om kilometers te malen. Het is meer een manier van naar buiten komen, reizen op een heel natuurlijke, rustige manier. Nu, om het met een ploeg te doen. Bij Compostela was ik alleen. Met een ploeg is het wel tof natuurlijk dat je ook wat dynamiek onder de mensen hebt die de tocht beleven. Hè. En in dit geval heb ik gekozen om met een cameraman onderweg te gaan. Een leeftijdsgenoot, Philippe, een hele rustige mens. Ik ben zelf een beetje een zenuwachtige, soms wel onzekere mens die soms heel veel energie aanvoelt. Philippe is eigenlijk mijn tegenpool. Is eigenlijk altijd rustig, is altijd kalm, ziet eigenlijk altijd de rust in van de zaken. Dus die is heel complementair met mezelf. En dan hebben we nog Ruben meegenomen, een hele jonge gast, om te dronen. Dus we hebben die eigenlijk op voorhand leren dronen en met zo'n helikoptertje leren vliegen om dan natuurlijk bij uitstek het verhaal van de Noordzee brengen, het rond de Noordzee trekken, het verhaal van de zee gaan vertellen, dat de droom een ideaal instrument is. Want als je heel de tijd op zeeniveau blijft filmen, kun je de zee bijna niet vatten. Eigenlijk door een helikoptertje op te laten en we filmen eigenlijk ook hoe dat we met die drone omgaan en hoe dat we hem gebruiken. Het is eigenlijk bijna een soort stilo dat we hebben, waar dat we mee ons verhaal schrijven. Laat Ruben een aantal keer per dag de drone op om te tonen waar dat we zitten. En dat geeft magnifieke beelden natuurlijk, hoe dat je ziet van hoe dat die zandige kusten zoals wij ze kennen in Nederland en in Vlaanderen veranderen naar krijtrotsachtige kusten in Engeland, naar kiezelstranden, naar drama's van stranden zoals we ze kennen of gezien hebben in Schotland, om dan via eilanden te trekken enzovoort richting Noorwegen, waar je niet kunt vatten wat dat je ziet. Maar je kunt het alleen maar filmen met een helikoptertje. Dus dat helikoptertje of de drone was eigenlijk echt een heel belangrijk instrument om te maken wat we gemaakt hebben.
Daar zie je de kust, daar zie je ook veel van die verhalen over de erosie bijvoorbeeld. Het zijn verhalen over mensen die wonen aan de kust. Het gaat over de visserij die teloor gaat. Over verhalen van families, maar ook over klimaatverandering natuurlijk.
Ja, en toch ook met heel veel voeling voor geschiedenis. En wat ik eigenlijk heb gedaan is de kaart van de Noordzee gepakt en ze in negatief gezet. Dus ik beschouw de Noordzee als een land en de mensen die rond die Noordzee wonen, langs die kusten, eigenlijk als het volk van de Noordzee. En die hebben eigenlijk wonderwel allemaal met elkaar te maken. Of zijn op een of andere manier wel voor een stukje van hetzelfde hout gesneden. En dat verhaal probeer ik, hoe zeg ik dat, naar boven te brengen.
Er is een verhaal uit jouw jonge jaren, dat je met twee studenten naar de zee ging, omdat je een of ander project had, die nog nooit in hun leven de zee hadden gezien.
Ja. Dat was ook. Ik heb gestudeerd in Brussel aan de filmschool, documentaire film gestudeerd. En op een gegeven moment was ik aan het filmen in Brussel in een asielcentrum, waar dan mensen asiel kwamen aanvragen. En ik had daar twee meisjes ontmoet die een beetje jonger waren dan mezelf, die uit de genocide van Rwanda waren gevlucht. Die hadden iedereen als ze kenden verloren. En één meisje was Hutu, het andere was Tutsi. En dus ze kwamen eigenlijk van de twee tegenpartijen en ze waren eigenlijk beste vriendinnen geworden in dat asielcentrum en ze sliepen naast elkaar en ze trokken samen veel op. Pauline en Fatou, ik zal het niet vergeten. En dus op een gegeven moment maakte ik een reportage over hun en ik wou hun verhaal portretteren en ik had er niet beter op gevonden om toch dat beklemmende sfeertje van dat asielcentrum te ontvluchten van, weet wat meisjes, ik pak jullie mee, we gaan naar de zee. En daar gaan we babbelen. En ik dacht, ja, naar de zee, dan langs de ene kant dacht ik van, nou, dat gaat een rust brengen, omdat we uit die drukke stad zijn. Maar wat ik niet op gerekend had, was inderdaad dat die meisjes nog nooit de zee hadden gezien. En dan aan die zee aankomen en die meisjes met al die trauma's ineens voor dat water zien staan en die blik, allee, dat is, ja, je kunt dat niet meer beschrijven. Ja, wij zijn dat zo gewoon om iets dergelijks te zien.
Maar de zee is magisch. Het is iets bijzonders.
Ja, maar soms, ik denk soms, ik durf niet voor jou spreken of ik durf ook niet voor de andere Nederlands, maar u weet, hebben we dat soms verleerd om daar zo naar te kijken of om dat zo te laten binnenkomen. En die meisjes, dat was toch echt wel ook voor mij een eye-opener van hoe dat die eigenlijk met die puurheid, maar alleen naar die magie, naar die grootsheid keken. Dat was, ja, dat was, jong, dat was fenomenaal. Dat was een heel slechte reportage geworden, want dat geluid trok op niks en er stond overal geruis op en gekraai van meeuwen en zo. Dus die reportage was, op zich is er weinig van geworden, maar de blik en de dankbaarheid van die meisjes, dat is, ja, dat is een hele grote cadeau geweest.
Dat is natuurlijk de ellende met zee. Dat geluid maken aan de waterkant is schier onmogelijk. Het waait, er zijn meeuwen, er is achtergrondgeluid. De geluidsman heeft een slechte tijd gehad.
Ja, ja, het klinkt gelijk ruizen, het ruisen van de zee. En ja, ruis voor klankmensen is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk de natuurlijke vijand. Langs de andere kant brengt het ook heel veel rust en zo. Dus ja, ik wel.
Het hoort erbij bij zo'n reportage.
Het hoort erbij.
Je zegt in de serie over de magie van de zee dat je als jongetje dacht dat de wereld daar ophield. Dat je aan de rand van de planeet stond.
Maar natuurlijk, dat was toch... Ik denk dat heel veel mensen zich daarin herkennen, jongen. Dat je moeder die de picknick maakt in de blauwe frigobox, helemaal ingesmeerd, dus de geur van zonnecrème. En dan dat strand op met die schub en dat kasteel bouwen. Dat is toch, dat heeft iedereen toch gedaan. En dan zit het toch zodanig in de zone als je je zandkasteel aan het bouwen zet, dat je denkt van dat de wereld daar stopt. Want je komt uit de stad en je hebt gereden met de auto of met de trein en je bent gestopt in het laatste station en daar ligt het water en dat is de zee en daarachter is niks meer. Allee, dat is toch voor mij een beetje zo die onbezorgde jeugd en die vakanties en die, ja. Nou jong, ik zou er zo graag, daar zou ik nog eens terug naartoe willen gaan.
Naar die vakanties had je, ja, jeugd. Als een mannetje aan de Vlaamse kust.
Ja, met zo'n veel te ruwe zwembroek, kent je dat? En al die oude zwembroeken en die, ja, geweldige tijd was het.
Daar ergens moet dit idee geboren zijn. Maar de Vlaamse kust heeft een reputatie. En dat is niet iets dat alleen de Nederlanders zeggen. Dat is ook iets dat de Fransen zeggen en ook iets dat de Belgen zeggen. De Vlaamse kust is lelijk en wordt steeds lelijker.
Dat is waar, ja. Het probleem van de Vlaamse kust is dat die heel klein is. Die is 67 kilometer en die is inderdaad volgebouwd bij gebouwen. Het is eigenlijk een beetje de blauwdruk van hoe dat wij zelf met onze open ruimte zijn omgegaan. Vlaanderen staat bekend om lintbebouwing en zotte gebouwen die naast elkaar staan, die soms alleen die samen niet echt een mooi geheel vormen. En onze kustlijn is een beetje in die zin de veruiterlijking van de rest van ons land. Ik zou eigenlijk dat voor alle landen kunnen zeggen, van toon mij uw kustlijn en ik zal u zeggen
wie
dat
u bent.
Land en wie u bent. Eigenlijk gaat dat voor een stukje op. Nu, het voordeel van die Vlaamse kust is dat die heel sociaal is. Ik bedoel dat er heel veel zeezicht is, dat heel veel mensen naar de zee kunnen kijken. Nu, maar ik ben het wel met je eens als je zegt dat eigenlijk er niet mooi uitziet. Hè. Maar ja, het is onze kustlijn. Hè. Het is ook een stukje onze jeugd, onze nostalgie. Het is ook een stukje onze identiteit. Dus,
en ook daar horen weer verhalen bij.
Ja.
Van mensen die het kunnen betalen daar te wonen. En hoe ze aan dat geld komen. Over vissersfamilies die uit elkaar zijn gescheurd omdat ze daar niet meer kunnen wonen. En dus elders moeten zijn. Het is nooit gedaan bij mijn weten. Er zijn heel veel reportages en boeken over de Middellandse Zee. En daar wordt dan een soort identiteit in opgehangen. Alsof er een Middellandse zeecultuur bestaat. Een Noordzeecultuur. Die Schotland met Nederland, met België en Duitsland zou verbinden. Daar hoor je eigenlijk nooit iemand over.
Nee, en toch heeft het toch zoveel bepaald van wie dat we zijn. En inderdaad, als ik terugdenk naar mijn eigen schooltijd of naar mijn eigen geschiedenisboeken, dan ging het eigenlijk altijd wel over die Middellandse Zee en over de Romeinen en over die Grieken en bedoel hoe dat allemaal ons beïnvloed had. Maar eigenlijk aan die Noordzee die gewoon aan onze voeten ligt, die gewoon elke dag ons land binnenstroomt en buitenstroomt, dan daar zijn we zo aan voorbij gegaan en dat heeft nog veel meer bepaald, denk ik, van wie dat we zijn of wat er daar eigenlijk, ja, over gebeurd is. Eigenlijk, die Noordzee was eigenlijk een beetje de glasvezel van zijn tijd. We zijn ook een beetje vergeten hoe dat reizen over zee, hoe gemakkelijk dat was. Hè? Nu reizen we over land, gaat veel sneller of via de lucht of enzovoort. Maar tot 100 jaar geleden was die zee eigenlijk ja, het venster op de wereld. De manier waarop dat we elkaar bereikten en
daarom begin
ideeën
je ook
uitwisselen enzovoort.
Daarom begin je ook in Brugge. De rijke stad die rijk is geworden van dat reizen over de zee.
Ja, Brugge was ooit, ja, wie nooit in Brugge is geweest, moet dringend eens naar Brugge komen. Maar Brugge is bijna een soort time wrap. Ik bedoel, dat is eigenlijk een tijdsmachine na die middeleeuwen, na de tijd dat Brugge echt, hoe zeg je, de hoofdstad was aan de Noordzee, de rijkste regio ook aan die Noordzee. En stilletjes aan is dat centrum dan, hè, door de verzanding van het Swin, hè, is dat centrum verschoven naar Antwerpen. En dan Antwerpen komt dat op zijn piek in de 16e eeuw. En dan gaan heel veel begoede Antwerpenaars vluchten. Ze moeten ze gaan lopen voor Philips II die er aankomt. En dan gaat eigenlijk, ja, Antwerpen gaat eigenlijk op enkele jaren tijd erop achteruit. Hè, van een stad van 100.000 inwoners naar een stadje van 50.000 inwoners. En waar gaan al die mensen met geld en met kennis en met ideeën naartoe? Naar Amsterdam. En het zijn eigenlijk de Antwerpenaren die eigenlijk, ja, van dat klein stadje Amsterdam op slechte bodem, maar ze moeten eigenlijk een hele grote stad maken. Dus eigenlijk die Vlaamse input en eigenlijk die Vlaamse know-how en zo, en die Vlaamse kunst en zo, en al die ideeën zijn voor stukken naar Nederland geweest. En dan, ja, dan is Nederland eigenlijk tot een ongekende bloei gekomen eigenlijk. Dat is mee het startschot geweest van de Gouden Eeuw van Nederland. Die nog altijd een beetje verder duurt. Hè? Want als je nu kijkt naar de haven van Rotterdam en heel dat verstedelijk gebied daar rond, hoeveel rijkdom en hoeveel mensen dat daar nog rondwonen en van leven, dat duurt tot nu nog.
Dat is maar één van de verhalen. Het gaat over heel veel dingen.
Sorry dat ik zo doordram.
Nee, ik luister graag naar je. Raymond van het Groenewoud, het lied van de zee. En dat is een lied dat jij zelf dierbaar acht. Dat gaat erover. Wil je er iets over zeggen? Of gaan we gewoon luisteren?
Het is een heel mooi lied. En we zullen gewoon naar luisteren.
Het land, los van gewicht, laat ik me leiden. Hier, los van het woord, dicht bij het geweld van alle tijden. Zo wild is je klank, zo rijk is je lied. Soms dring je me door, soms hoor ik je niet. Hier, loodgrijs en grauw, sta ik bij jou om te bekomen. Schuim, grijsgelig schuim, wolken en zout. Reizen en dromen, verlost van het woord, verlost van de zin. Er is geen houvast, geen eind, geen begin. Hier, slaaf aan de rand, slaaf van het verstand, niets te verwachten. Zwijg, wandel en denk, wandel, vergeet duizend gedachten.
Lied van de Zee van Raymond van het Groene Woud. Een van de mooie dingen die Vlaanderen heeft voortgebracht. Arnoud Houben zit tegenover mij. Hij is televisiemaker, de wandelende reporter. Vanwege een nieuwe serie binnenkort ook bij de VPRO te zien op de Nederlandse TV rond de Noordzee. Geboren in 1976, derde van 4 kinderen. Een onderwijsfamilie. Vader doseerde geschiedenis, ook aan de kinderen. Elke vakantie was er afwisselend strand en zwemmen. En dan weer iets cultureels en onderwijs. En je hebt een groot deel van je jeugd doorgebracht op internaat.
Ja.
Vanaf je 12e ongeveer.
Ja, een beetje wispelturig kind, hè. Dus mijn ouders zochten dan toch wel wat structuur voor mij. Of een goede omgeving om dat wispelturig kind goed in te laten gedijen. En de oplossing was het internaat bij de paters. Een soort grote jongensschool. Ik moet je dat echt voorstellen. Ik ben er gelijk in Harry Potter. Met een grote poort met veel vijvers en voetbalvelden rond. En dan op maandagochtend werden die jongens aangereden. En dan ging de poort toe. En dan op vrijdagavond werden die jongens weer losgelaten. Op slaapzalen geleefd. Ja, naar school gelopen, veel gesport, gitaar leren spelen. Maar ook wel, ja, veel geleerd over de mens natuurlijk. Hè? Want als je met zo'n groep, met zo'n roedel jongens moet samenleven, ja, dan moet je handhaven. Hè? Dat is niet altijd even gemakkelijk. Dus ik krijg daar wel mijn warme gevoelens naar terug.
Ik hoor vaak mensen die er traumatisch over spreken. Alsof ze getraumatiseerd zijn door de paters, alsof het vreselijk was.
Bij ons waren de paters eigenlijk al redelijk oud. Dus er zijn nooit op gebied misschien heel veel mensen van een paar generaties voor mij, seksueel misbruik enzovoort. Ik heb daar nooit iets van gezien of van gemerkt of last van gehad. Dus,
het was een prettige herinnering.
Ja.
Maar hoe was je in de groep?
Het was heel streng natuurlijk. Hè. Het was wat een gemeenschappelijke vijand natuurlijk. Je had gezag van die paters en de structuur van de school. En daar rebelleerden we natuurlijk tegen. Hè. Maar dat was natuurlijk jongens en kattenkwaad enzovoort. Hè. Maar in die zin gaf dat toch wel heel veel kleur aan die jeugd.
Nooit alleen zijn. Dat is een van de consequenties van een internaat.
Ja, maar dat ligt mij goed. Dus ik ben een mensenmens. Dus ik hou van bij andere mensen zijn of van het gesprek.
Van aanspraak.
Ik hou ook van de stad. In die zin was de Noordzee. Ik ben enorm aangetrokken tot die Noordzee. Ik heb heel veel ontzag voor die Noordzee. Maar het is toch iets. Het is niet mijn natuurlijke habitat. Mijn natuurlijke habitat is de stad of bij andere mensen zijn. Of weet je, de geborgenheid van het gezelschap.
Ik krijg een heel ander beeld. Ik had altijd het beeld van een eenzame wandelaar. Door Frans landschap onderweg naar Compostela.
Ja, ook. Is...
Maar je bent juist iemand die goed gedijt in groepen, graag onder de mensen is en een stadsmens.
Ja. Ja, ik hou van de natuur. Hè. Bedoel ik zoek het op. Naar Compostela gaan is voor mij, ja, dat heeft een stuk mijn kijk op het leven en op mezelf veranderd. En deze tocht ook weer. Maar het is wel iets waar ik naartoe ga. En als ik terug naar huis keer, is het niet naar mijn huis aan de zee of niet naar mijn huis op het platteland, maar is het naar Brussel, naar de stad, naar de lichten, naar een rijhuis waar heel veel mensen wonen. En het park. En het internaat was ook een groep jongens die dag in dag uit samen leven, op een slaapzaal slapen en samen eten en samen gaan voetballen enzovoort.
En leven uit een rugzak, dat doe je nog steeds lange tijd van het jaar als je op reportage bent. Want ja. Je hebt natuurlijk, je wordt door je ouders daar afgeleverd, maandagochtend en vrijdagavond weer opgehaald. En tussendoor lever je uit een koffer of uit een rugzak in feite.
Ja.
Denk ik.
Ja, absoluut. Dat was het. Ik heb die rugzak trouwens nog heel lang gehad. Een heel, het was bijna mijn opgroeikadeau. Als ik 12 jaar was, een rugzak en dan een ticket naar het internaat. Maar ja, nee, dat is tof, hè. Als jongen had je niet veel nodig, hè. Een paar onderbroeken, een paar verse kousen als ze beginnen te stinken. En that's it, hè. Allee, ik bedoel, het leven is gemakkelijk uit een koffer. Het is geordend, het is overzichtelijk, je doet het open en daarmee moet je het stellen.
Had je als kind een soort talisman, iets dat van jezelf was? Een foto van je familie of een boek waar je op teruggreep of iets anders?
Nee.
Helemaal niets? Geen plek waar je eigen ruimte had?
Nee, zelfs geen. Nee. Op dat gebied ben ik denk ik nogal redelijk onthecht of zo. Alleen dan kan ik eigenlijk wel me redelijk weinig, hoe zeg je, leven of vooruit in het leven. Ik vind ook hoe lichter dat je rugzak allee, is, bijna hoe lichter dat je een tocht wilt maken, hoe vrijer dat je bent en hoe opener dat je kunt zijn naar mensen. Ik kan nooit met een te zware rugzak wandelen, bedoel bij mij. Allee, ja.
Je moet het licht houden.
Ja, 15 kilo, dat is ideaal. Allee, richting 20 kilo wordt het al oncomfortabel en zit je al aan het zeulen. Of begint het toch al ergens pijn te doen. Dus hoe, allee, 10% van je eigen lichaamsgewicht is eigenlijk is het streefgewicht voor een rugzak. Maar 15 kilo is goed te doen voor een mens gelijk mezelf.
Waar kun je in een internaat alleen zijn met je eigen gedachten? Hoe deed je dat?
Als het donker wordt, als de pater roept, nu moet het stil zijn. En dat je je handen boven je lakens moet leggen. Hè, en dan nog hier en daar wat schijnsel ziet op het plafond. En dan de ademhaling van de ander hoort. Hè, want je hoort alles van elkaar. En je ziet schimmen enzovoort. Maar dat is wel het moment dat dat alle geluiden zogezegd verstommen. En dat je hier en daar nog wel wat voetstappen hoort. In de gangen die galmen, in de trappenhallen of in de kapel beneden. Maar dat is zo het moment net voor het slapen gaan, dat je nog even een dag op een rijken zet en even kunt nadenken. Ik had ook wel een dagboek dat ik dan probeerde te verstoppen natuurlijk, dat niemand dat vond. Hè, want ik kon daar dan toch wel intieme dingen in opschrijven of dingen waar ik mee worstelde. Dat was ook wel zo'n moment in dat dagboek schrijven. Ik heb die dagboeken nog altijd. Ik zou die dringend moeten weggooien, dat die toch niet gevonden worden. Want
er zou nog wel eens wat in kunnen staan.
Ja.
Het is volgens mij ook een reden dat mensen wandelen. Om alleen te zijn met hun gedachten. Om afstand te nemen van de dilemma's waar ze mee worstelen.
Helemaal mee eens. En net ook dat stappen. Dat klinkt gelijk een cliché, maar bedoel, stappen is, ik heb het gezegd, is het meest natuurlijke voor van reizen. Maar je kunt ook dingen van je afstappen. Je kunt echt stappen en in een soort mantra komen. En eigenlijk in een zone terechtkomen. Bedoel, stappen is iets van lange afstand. Stappen moet je doen. Dagen aan elkaar, moet je genoeg kilometers maken, je zintuigen gaan openstaan, je kijkt weer anders naar het leven en dat is bijna gelijk slapen. Hè? Als je met bepaalde problemen zit of dingen die latent in je geest aanwezig zijn, je kunt je daar doorstappen, je kunt nieuwe inzichten krijgen, je kunt dingen relativeren. En dat is daarom geen actief denken. Dat is niet denken van ik heb een probleem, wat is het nu, beginnen te ontleden in je hoofd. Nee, stappen is veel meer dan dat. Het is ook iets bijna zicht je onbewust door in beweging te zijn, door in landschappen te komen, ja, een ander perspectief krijgen op jezelf en op de wereld.
Een actieve meditatie door die tred, ja, door dat stappen.
Dat klinkt klef, maar dat is 100% waar.
Je was nooit een wandelaar voor je die tv-series ging maken.
Jawel, want ik op de filmschool had ik ook al al stappend films gemaakt en zo. De stap heeft er altijd wel ingezeten.
En ook altijd gekoppeld aan het tv maken, gek genoeg.
Ja, of maar toch ook iets dat mij aantrekt. Ik bedoel, net omdat het denk ik misschien ook zo veilig is en zo, weet je, het is ook iets waar je kunt bij wegdromen of waar je gedachten de vrije loop kunt doen. Ja, dat is wat mij aantrekt.
Je bent een gezinsman, heel, heel erg hecht met je familie. Tegelijk ben je af en toe voor je werk, met regelmaat, zo 100 dagen van huis. Zo deze serie was ook veel van huis.
Ja, maar dat is heel goed soms. Ik bedoel, graag zien wil niet zeggen de hele tijd naast elkaar zitten. Ik denk dat mijn vrouw soms blij is dat ik weg ben. Ik denk dat mijn kinderen soms blij zijn dat ik weg ben. En ik ben dan ook zo blij als ik terug thuis kom. En dan dat we weer samen zijn, dat we weer fris naar elkaar kijken. Ik bedoel, ik raad het iedereen aan. Ik bedoel, doe soms ook eens iets alleen of laat uw vrouw eens. Ook is, ik denk dat veel mensen soms met dromen zitten, maar dat ze denken dat ze vastzitten omdat ze in een relatie zitten of in een gezin zitten. Ik denk net een goed, gezond gezin moet net kunnen loslaten en mensen laten doen en terug bijeenkomen. Ik denk dat dat ook een frisse manier is. Kijk, ik ben nu net over de 40. Ik ben eigenlijk al meer dan 20 jaar samen met hetzelfde meisje. En ik denk dat dat komt net omdat wij ook af en toe gewoon elkaar heel hard loslaten.
Zij is opgegroeid voor een deel in Afrika, jouw vrouw.
Amai, je bent goed geïnformeerd.
Ja, ja.
Ja.
Is het reizen door haar erin gekomen of was je altijd al een reisgen?
Ik weet nog dat zij mij voor de eerste keer mee heeft gepakt naar Afrika. En dat ik daar dan op de filmschool zat en dat ik dan een jaar lang in de supermarkt had gewerkt om het ticket bijeen te sparen om dan met haar naar Ivoorkust te kunnen gaan. En zij heeft me dat voor een stukje wel geleerd. Zo, allee, dat verder reizen of allee, dat onbekende durven aangaan. Ja, want op die leeftijd ging ik misschien nog niet gedurfd hebben om alleen met een rugzak richting Afrika te trekken en domme dingen te doen. Hè. Maar zij nam me mee en in die zin ben ik, ja, heeft zij mij ook wel voor een stukje meegevormd.
Je werd op een zeker ogenblik ziek in Zuid-Afrika. En achteraf bleek veel ernstiger dan je dacht.
Ja, ja. Ik was gaan filmen eigenlijk eerst in Nigeria. En ik was dan moeten doorvliegen naar Senegal. En dat had te maken met de wereldbeker. En ik moest in Sloppenwijken mensen volgen die daar de voetbal keken. Een heel intense ervaring. En daar een reportage over gemaakt. En inderdaad, ik ben daar ter plaatse al, maar eigenlijk later ook, toen ik op reis was in Griekenland, heel ziek van geworden, omdat ik bleek een soort wormpje in mijn bloed te hebben. Een amoebe die abscessen maakte op mijn lever. En het kwam er dus eigenlijk op neer dat ik ergens op een Griek eiland zat, op vakantie was, om uit te rusten van al die grote reportages dat ik gemaakt had in Afrika. En dat ik bijzonder ziek werd. En dus dat ze mij in alle rijen hebben gevoerd naar een ziekenhuis in Athene. En dat ze mij daar in de scanner staken en zagen dat ik dus een enorm gezwel had op mijn lever. Dat elk moment kon springen en dat dan ook het einde van mijn leven ging betekenen. Dus we waren daar eigenlijk ook wel heel duidelijk over. En daar heb ik dan 14 dagen gelegen in een Grieks ziekenhuis, in een bed, met allemaal dokters met grote snor, die dan met grote boeken over mij kwamen hangen om dus die man te zien die daar met een Afrikaanse ziekte in hun ziekenhuis lag. En ze konden mij dus ook niet repatriëren naar België, omdat het te ernstig was enzovoort. Enfin, ze hebben toen antibiotica's laten overvliegen. Ze hebben mij dan op een gegeven moment gepierst tussen mijn ribben om dan de druk van dat gezwel af te laten nemen. Enfin, ik bespaar die details allemaal, heel vieze toestanden. Ik kon ook niet meer stappen. Ik werd graad mager. Maar wie bleef er aan mijn zij? Het was toch wel niet mijn vrouw, zeker. Alleen Mieke, wat ze toen mijn lief eigenlijk, hè. En ja, dat zijn ook zo van die momenten die, ja, dat je nooit vergeet in je leven. Je maakt die heel onbewust mee, want ik heb daar hele vage gedachten aan, net omdat ik toen zo echt zo zweefde tussen waken en slapen. Dus dat was eigenlijk een heel raar
tussen leven en dood in feite.
Ja, eigenlijk wel. En dan was ik gestabiliseerd na 14 dagen. Hebben ze me dan met een dokter overgevlogen naar een ander ziekenhuis in België. En dan was ik gered. En niet veel daarna, ja, wist ik van, weet je, die vrouw die daar altijd naast mijn bed zat en die eigenlijk die constante was, dat is de vrouw wat ik mee door moet gaan. En dan, niet veel later hadden we kinderen. En werd ik heel jong vader.
En dat had daarmee te maken? Dat was een soort beslissing die je in die toestand hebt genomen voor jezelf. Dat moet mijn leven zijn.
Ja, alleen dan vielen toch heel veel remmen weg. Ik heb nooit gedacht van, we hebben onze kinderen niet gepland. Maar ik denk wel dat ik me daarvoor een stukje wel heb opengezet voor het leven. Geen schik meer hebben van het leven, van het te pakken, van te doen, van niet alles te willen rationaliseren en overdenken, maar ook ergens een soort impulsief is dan niet, maar toch voor stukje ook met je gevoel te durven leven. Allee, dat klinkt ook vaag, maar ik wist veel dingen toen ik daar uitkwam.
Dat klinkt helemaal niet vaag, dat klinkt juist heel verstandig. Dat je ook het gevoel moet toelaten in je leven. En dat je niet alles moet rationaliseren en dat je soms een sprong in het diepe moet wagen.
Ja.
Dat klinkt juist heel verstandig voor mij.
Ja. En veel mensen worstelen daarmee. Veel mensen zitten vast in hun leven.
Of denken vast te zitten.
Ook veel reporters zitten vast. Om het dan minder diep te maken. Veel journalisten of reisreporters zitten vast aan een vooropgesteld plan. Of aan ontmoetingen die geregeld zijn. Of dingen die dat ze willen vertellen. Die dan eigenlijk toch niet blijken te kloppen met wat ze zien. En dan raken ze eigenlijk in conflict met hunzelf. Dan krijg je eigenlijk een soort voorgekoude kost. Of een soort gescripte realiteit die niet meer is dan een gesproken Lonely Planet of Michelin-gids, terwijl net het avontuur begint als de dingen fout lopen of als ze gevoelsmatiger zijn of als je toch iets anders aanpakt dan hoe dat je het gepland had. Dus ik vind als mens dat je daarvoor moet openstaan.
Waar het script ophoudt, daar begint Arnoud Hoube, daar begint voor jou de magie. Je hebt ook op een zeker ogenblik de stap gewaagd om je eigen productiemaatschappij op te richten. In een tijd dat het helemaal niet zo'n rooskleurige toekomst leek te hebben, de televisie. Dat er overal ontslagen vielen. Het was een beetje angstaanjagende periode, ook in Vlaanderen.
Ja.
En jij koos ervoor om voor jezelf te beginnen en een productiemaatschappij te beginnen.
Ook al daar weer, ik denk dat het een keuze was voor vrijheid. ik werkte bij een heel goed productiehuis, Woestijnvis. Ik weet niet in hoeverre dat men dat in Nederland kent, maar dat was eigenlijk, ja, in Vlaanderen was dat de bakermat van heel veel creativiteit, van heel veel veiligheid. Het was ook een heel rijk productiehuis. Maar op een gegeven moment besloten zij om een eigen zender op te richten, een commerciële omroep te worden. En ik, oh god, met mijn stapreportages en met mijn dromen over geschiedenis en met mijn slow televisie en met ruimte voor het gesprek, dacht van bij mezelf, ja, maar gaat dat nu wel een goede omgeving zijn? Een commercieel station om te vertellen wat ik eigenlijk nog wil vertellen aan mensen. En ben ik eigenlijk, ja, samen met een paar vrienden de enige geweest die de tegenovergestelde beweging hebben gedaan. Hè? Want op het moment dat heel prachtig en groot productiehuis begon met hele grote commerciële plannen en dat de sky the limit was en dat de openbare omroep dacht van nu zijn we kapot, want we gaan kapot geconcurreerd worden. En wij met een aantal mensen toch ons eigen gevoel gevolgd en dicht bij onszelf proberen te blijven staan. En zijn wij bij de openbare omroep gebleven. En van daaruit zijn we dan, ja, met ons eigen kleine productiehuis begonnen dat nog altijd bestaat en dat, denk ik, toch nog altijd toffe programma's maakt. Dus
hoeveel medewerkers heb je inmiddels daar, ongeveer?
Een veertigtal.
Dat is toch best wel groot?
Ja, maar voor alle duidelijkheid, mijn rol binnen het productiehuis is, hoe zeg je, een beetje mijn programma's maken en ik stuur mee mijn ploeg aan en zo. Maar al het zakelijke en contractbesprekingen en zo, en het leiden van het productiehuis, dat doen andere mensen.
Anders was jij ook zo'n vloekende pelgrim met zijn mobiele telefoon onderweg.
Oh ja, maar daar zit je rap in het leven, hoor. Ik bedoel, het leven gaat rap met u aan de haal. En dan denk ik, hè, want ik had wel bijvoorbeeld leidinggevend kunnen zijn in mijn eigen productiehuis of baasje kunnen spelen, maar ik zou zo'n slechte baas zijn, denk ik, en zo'n slechte manager, en ik zou, denk ik, alles in het honderd laten lopen. Ik denk ook, dat is toch ook iets dat je veel hoort, dat mensen zich, hoe zeg je, kapot promoveren, dat ze ineens op een functie komen, dat ze eigenlijk, ja, niet meer doen waar dat ze goed voor zijn of voor dienen en eigenlijk ongelukkig worden en ook andere mensen ongelukkig maken. Dus ik denk dat het de kracht is om toch ook, ja, hoe zeg je, dicht bij jezelf te blijven en zelf je eigen keuzes te overwegen en voor je eigen geluk toch een beetje te kiezen.
En daarvoor moet je moedig zijn, af en toe.
Ja, en op je bek durven gaan. Hè. Allee, bedoel, niet alles wat ik doe is succesvol of niet alles wat ik doe lukt. Allee, ik heb ook dingen die falen en ik doe ook domme dingen en ik sla mezelf ook soms voor het hoofd. Dus er is geen recept voor om het allemaal goed te doen. Maar ik vind wel dat je op tijd en stond een beetje lef aan de dag moet leggen, lef hebben in het leven om bepaalde beslissingen te nemen. Nu zo een eigen productiemaatschappij oprichten, dat zijn niet beslissingen dat ik elk jaar wil nemen. Hè. Bedoel, dat is trouwen met iemand of weet ik veel wat, een hond in huis nemen. Allee, bedoel, over sommige beslissingen in het leven moeten we wel heel goed nadenken, maar op een gegeven moment moeten we wel, ja, altijd wel eens, ja, een sprong doen. Hè. En meestal toch een beetje in het duister.
Die productiemaatschappij heeft een aantal succesvolle programma's gemaakt in België. Eén daarvan, dat vond ik een heel wonderlijk, maar eenvoudig idee, Manneke Pis. Dat is gewoon eenvoudig toestappen naar die toeristen die op dat ding afkomen, toeristische trekpleister. En dan een reportage maken over waar zij vandaan komen.
Ja.
Een soort tweeluik. Je begint altijd op dat punt in Brussel.
Ja, op een toeristische spot. Hè. Dus wij maken het onder Manneke Pis. Ondertussen loopt het al 5 seizoenen in Spanje. En zij maken het onder de Sagrada Familia. Hebben zij een punt gezet. En het is eigenlijk een soort, ja, The Voice, maar dan voor human interest. Hè. Dus al die mensen komen naar Manneke Pis kijken. Of naar die kathedraal. Of, hè, naar weet ik veel welk toeristisch ding. En dan staat er daar een reporter in een kleine setup, in een kleine studio, en die vraagt dan, oké, jij komt nu naar Manneke Pis, wat zou jij mij uit uw leven willen tonen? En we laten eigenlijk die mensen ons uitnodigen in hun land. En dan kom je, ja, tot heel persoonlijke en schone reizen terecht, wat dan een reporter dan eigenlijk, ja, zichzelf laat uitnodigen in alle hoeken van de wereld.
Het is een kei-eenvoudig idee.
Ja.
Hoe wordt dat geboren? Is dat dan nog een brainstormsessie of was dat gewoon onder de douche dat het ineens binnenschoot of tijdens het wandelen?
Maar er is geen, ja, als ik zou weten hoe dat ideeën ontstaan, dan zou ik er actief naar op zoek gaan. Dus hoe ontstaan ideeën? Dat is soms heel moeilijk te vatten. Hè? Ik merk wel dat de goede ideeën eenvoudige ideeën zijn. Hallo, ik ben onderweg naar Compostela. Of hallo, wij zijn 3 gasten. En wij zijn in niemands land, van België naar Turkije, aan het stappen op de frontlijn van de Eerste Wereldoorlog. Weet je, dat klinkt direct. Hallo, wij zijn rond de Noordzee aan het stappen. En we zijn op zoek naar die de dat verhaal weten. Dat zijn heel eenvoudige slagzinnen die je direct heel veel identiteit geven. En die, als je ze uitspreekt naar mensen toe die dan op die lijn of op die route wonen, die direct heel veel betekenis hebben en die direct heel veel verhalen genereren. Dus een goed idee is heel eenvoudig.
Niet een half A4'tje nodig om het uit te leggen.
Dat is meestal een slecht. Dan zijn ze meestal slecht bezig.
Ja. Ben je vader geworden? De geschiedenisleraar die zijn kinderen meenam op reis om een kathedraal te bezichtigen?
Zeg maar, dat is toch ongelooflijk. Jullie hebben zo'n psychologisch. Daarnet ook, ik heb daarnet nog een interview gehad met een krant. En die man maakte dezelfde link. En eigenlijk niemand heeft me ooit die vraag gesteld. Maar ik heb er nu sinds daarnet eigenlijk wel heel hard over gedacht. Ben ik mijn vader geworden? Ik denk het niet, maar ja. Ik lijk toch ook wel voor een stuk op hem. Het is ook natuurlijk de man waar we tegen gerebelleerd hebben als kind, hè. Waarvoor dat we ons haren lieten groeien heel moeilijke vraag. Heel moeilijke vraag. Voor een stukje wel.
Je hebt het wel gewaardeerd, die geschiedenislessen van hem.
Ja, ontzettend, ja. Op het moment zelf natuurlijk, als ik 14, 15 jaar was, heb ik ze soms vervloekt. Hè. Dan wou ik gaan zwemmen in de zee. Want dat was inderdaad de afspraak. Zo is het gesprek daarnet ook begonnen. Zo heb je me ingeleid van, we mochten een dag gaan zwemmen, een dag aan het water. En dan moesten we ook een dag natuurlijk gaan bezoeken en gaan bezichtigen. En de cultuur opsnuiven. En dat ging hand in hand. En in die zin ben ik wel mijn vader geworden. Want eigenlijk zit dat voor een stukje ook in de tocht dat ik nu doe. Hè. We maken heel veel fun, we maken heel veel plezier. We lachen ons soms kapot, we amuseren ons. Maar we vertellen ook echt wel verhalen en we gaan op zoek naar dingen. Dus in die zin gaat dat wel voor een stukje hand in hand. En zit er in mij misschien ook wel een soort leraar geschiedenis. Ik denk als ze mij op de televisie niet meer nodig hebben, dat ik mij nog wel voor een klas zie staan. En jonge gasten begeesteren met verhalen en met geschiedenis. Waarom niet?
Je zou denken dat je ook een soort religieuze achtergrond hebt, maar ondanks de paters en ondanks Santiago de Compostela is dat volgens mij niet echt aan de hand. Je bent niet een diepgelovig man of zoiets.
Nee, maar ik beschouw me wel als gelovig. Dus in Brussel heb ik mijn kinderen zijn gedoopt. Wat op zich, ik ben katholiek. Wat in zekere zin een tegengestelde beweging is met veel dingen dat je wel in Vlaanderen ziet, want in principe wordt het bijna niet meer gedaan, of waar ze bijna de uitzonderingen van de klas. Neemt dat een hele centrale rol in ons leven? Denk het niet. Heeft het op momenten die heel zwaar waren of heel moeilijk waren geholpen en troost geboden? Zeker en vast. Is dat voor mijn kinderen ook zo? Dat weet ik niet. Is dat een groot gespreksonderwerp thuis? Dat weet ik niet. Het is heel persoonlijk, heel privé. Maar ik beschouw me wel als een gelovige mens. Maar iemand die toch ook vaak het pad kwijt is, zeker. Hè? En verloren loopt en het ook niet weet.
Een verdwaalde wandelaar soms ook.
Ja, in alles. Nu, ik heb zo'n voorliefde ook als ik door Frankrijk trok, door de winter, door die landschappen of dingen zo. Als je zo eens een verlaten kapel binnenstapt of een verlaten kerk. Dat zijn toch plaatsen waar ik soms zo diepe verbondenheid voel met alles wat mij vooraf is gegaan en wat nog gaat komen. Weet je dat je zo op een plaats komt die meer is dan de plaats zelf, die gelaagdheid heeft, die achter het vernis van de waan van de dag krabt. En wie weet zoek ik dat soms ook een beetje in godsdienst of in religie. Is zo voorbij die waan, voorbij dat primaire eten en drinken en jeuk en krabben. En weet je zo, het dierlijke. Ik bedoel, de mens is toch. Ik ben altijd op zoek naar waarmee dat ik tot in relatie sta. Enfin, klinkt ook allemaal vaag. Ik zal ook nooit het antwoord hebben. Hè.
Waar gaat het voor jou over, het bestaan? Wanneer is het geslaagd? Wat hoop je uit het leven te halen?
Mijn kinderen, bedoel, dat is mijn alles. En mijn partner. En gewoon zien dat ik die gewoon goed op de baan krijg. Dat denk ik dat voor mij de essentie van mijn leven is. Is niet die televisieprogramma's aan. Ook wel, en ik vertel heel graag verhaal, maar echt de essentie. Waarom dat ik hier ben en waarom dat ik leef en wat dat ik graag zie, is toch wel die kinderen. En mijn echte vrienden en mijn naasten, dat is de essentie van alles. Dat is, ik hoop dat dat voor iedereen is.
Mensen, gewoon andere mensen.
Absoluut, ja.
Liefste dierbaren.
Ja.
Dankjewel dat je langs wilde komen. Veel succes met alweer de volgende serie. En deze is nu in Nederland voor het eerst te zien rond de Noordzee. Een tocht van 5000 kilometer met aan de rechterkant steeds de Noordzee. Arnoud Houwe, dank je wel.